أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Best brothers and best sisters, the brothers, جزاهم الله خير, die hebben mij gevraagd om vandaag een lezing te houden met als titel het doel van het leven. En toen ik dit thema of deze titel hoorde vallen, toen schoten bij mij onmiddellijk de volgende woorden van Allah tabaraka wa ta'ala te binnen. De woorden waarin Allah azza wa jal zegt: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hij die de dood en het leven heeft geschapen om jullie als het ware te testen en te beproeven wie van jullie de beste daden zal verrichten. En om deze reden vond ik het dan ook gepast om vandaag te samen met jullie een blik te werpen op dit vers. Een blik te werpen op dit vers, hopende dat dit ons uiteindelijk een antwoord zal geven op wat nou precies het doel is van het leven. En ondanks het feit dat de geleerden vele uitspraken hebben gedaan over de betekenis van het leven en de dood in dit vers, kunnen wij concluderen dat er sprake is van een leven en dat er sprake is van een dood. En dit zijn dan ook de twee zaken die ons de komende minuten aangaan. En als jullie goed hebben geluisterd, dan is het jullie vast en zeker opgevallen dat Allah tabaraka wa ta'ala in dit vers eerst de dood benoemt en dan het leven. En normalitair is het natuurlijk zo dat de dood pas na het leven komt. Wij kennen eerst een leven en vervolgens kennen wij een dood. Maar waarom heeft Allah azza wa jal in dit vers eerst de dood benoemd en daarna pas het leven? Waarom heeft Allah azza wa jal niet gezegd: Alladhi khalaqa al-hayata wal-mauta liyabluwakum? Hierover zijn vele uitspraken gedaan door de geleerden. En sommige geleerden die hebben te kennen gegeven dat met de dood in dit vers eigenlijk het wereldse leven wordt bedoeld. Dus met de dood wordt gedoeld op het wereldse leven, omdat het wereldse natuurlijk vergaat en er een einde aankomt. En met het hayat, het leven, in dit vers wordt gedoeld op het hiernamaals. En weer andere geleerden zeiden dat al datgene wat levende is, voorheen dood was. Of we het nou hebben over mensen, dieren, planten, alles wat levende is, dat was voorheen dood. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala ook zegt: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. Hij zei: hoe kunnen jullie ongelovig zijn aan Allah terwijl jullie voorheen dood waren en Allah jullie vervolgens tot leven bracht? عَلَى كُلِّ حَالٍ, wat de meest correcte uitspraak is van al deze uitspraken, laten wij voor wat betreft vandaag in het midden. Waar het ons om gaat is dat wij weten en beseffen dat Allah azza wa jal degene is die het leven en de dood heeft geschapen om wat? Om ons uiteindelijk te testen en te beproeven. En ons op de proef te stellen wie van ons de beste daden zal verrichten. En de vraag die wij aan onszelf nu moeten stellen is de volgende: heeft Allah azza wa jal het leven en de dood zomaar geschapen? Heeft Hij het leven geschapen met al haar inwoners en deze vervolgens ongemoeid gelaten, zonder enige doelstelling? Nee, beste mensen, Allah azza wa jal, die heeft het leven geschapen. En die heeft de inwoners geschapen. En Hij heeft vervolgens tegen hen gezegd: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om wat? Om mij te aanbidden, zegt Allah tabaraka wa ta'ala. En het is ook niet zo dat Allah tabaraka wa ta'ala dit leven heeft geschapen met al haar inwoners. En vervolgens tegen hen heeft gezegd: kijk maar wat jullie ermee doen. Of dat Hij tegen hen heeft gezegd: zoek het maar uit. Of dat hij hun aan hun lot heeft overgelaten. Nee, beste mensen, Allah die heeft het leven geschapen. En die heeft jou daarin geschapen. En hij heeft jou iets meegegeven waar jij over moet waken. Zoals hij aan het einde van Surat al-Ahzab ook zegt. Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibal. Fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Hij zegt, wij boden deze amana aan. En voor de duidelijkheid, een amana is iets wat jou toevertrouwd wordt. Dus als ik jou nu 100 euro geef, en ik zeg bewaar het voor mij, dan is dat een amana. En Allah Azza wa Jal die zegt in dit vers, wij boden deze amana aan. Aan de hemelen, en de aarde, en aan de bergen. En zij weigerden om deze amana aan te nemen. En zij vreesden voor deze amana. Maar de mensheid die nam deze amana aan. Voorwaar, de mens is zeker onrechtvaardig en onwetend. En Ibn Abbas radiyallahu anhu, die zegt, als uitleg op dit vers, zoals imam Ibn Kathir in zijn tafsir overlevert, dat met de amana in dit vers gedoeld wordt op het gehoorzamen van Allah tabaraka wa ta'ala. En in een andere riwaya zei hij, met de amana wordt gedoeld op de voorschriften van Allah azza wa jal. En dit komt natuurlijk allemaal op hetzelfde neer. Dus met de amana wordt gedoeld eigenlijk op wat? Op het algehele geloof. En hij gaat verder en hij zegt, Allah Azza wa Jal die bood dit geloof aan. Aan de hemelen en de aarde. Als ook aan de bergen. Maar zij weigerden om dit geloof aan te nemen. En zij vreesden hiervoor. En vervolgens bood Allah tabaraka wa ta'ala dit geloof aan. Aan Adam alayhi salatu wa salam. En vervolgens vroeg Adam aan zijn Heer. En hij zei, o mijn Heer. Als ik deze amana nu aanneem. Welke consequenties zijn hier dan aan verbonden? En toen zei Allah tabaraka wa ta'ala tegen Adam. Hij zei, als jij deze amana nu accepteert en aanneemt. En jij hier vervolgens over waakt. Dan zal jou een grootse beloning tegemoet komen. Hij zegt, maar als jij deze amana nu aanneemt. Jij kiest ervoor om deze amana aan te nemen. En je waakt er vervolgens niet over. Hij zegt, dan zal jij in aanmerking komen voor een pijnlijke bestraffing. En Adam die accepteerde dit. Dus beste mensen, het is alsof Allah tabaraka wa ta'ala tegen mij en jou heeft gezegd. Hier heb je de amana. Jullie hebben hiervoor gekozen. Hier heb je de amana en zorg ervoor dat jij op de dag des oordeels weer komt aanzetten met deze amana. En als we spreken over deze amana, dan gaan de mensen in het wereldse leven uiteen in drie groepen. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala in het daarop volgende vers te kennen geeft. En hij zegt, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. De eerste categorie mensen, dat zijn de hypocrieten. Dat waren de hypocrieten in het wereldse leven. Die zich voordeden alsof zij deze amana accepteerden. Alsof zij deze amana in acht zouden nemen en hierover zouden waken. Maar in werkelijkheid gebruikten zij deze amana om wat? Om de gelovigen ermee in hun ruggen te steken als het ware. En om het geloof te bestrijden. En deze mensen komen dan ook in aanmerking voor een pijnlijke bestraffing. Zoals Allah Azza wa Jal heeft gezegd. Innal munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. De hypocrieten die bevinden zich als het ware in het diepste van het hellevuur. En de tweede categorie mensen. Dat zijn de veel goden aanbidders. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Zei Allah Azza wa Jal. En als we spreken over deze amana, dan is het het algehele geloof zoals Ibn Abbas dat uitlegde. Maar aan het hoofd ervan staat natuurlijk wat? De tawhid. De eenheid van Allah Azza wa Jal. En deze categorie mensen, die hebben het fundament van deze amana als het ware in de wind geslagen. En als zij al Allah aanbaden, dan kenden zij hem deelgenoten toe. En ook zij zullen in het hiernamaals in aanmerking komen voor een pijnlijke bestraffing. En de laatste categorie mensen in dit wereldse leven, dat zijn de gelovigen. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ zei Allah Azza wa Jal. De gelovigen zij die uiteindelijk in aanmerking komen voor wat? Voor de vergeving van Allah tabaraka wa ta'ala. En wie waren deze mensen? Dat waren de mensen in het wereldse leven die alles op alles hebben gezet. En die in het wereldse leven keihard hebben gestreden om ervoor te zorgen dat deze amana intact blijft. En dat waren degenen in het wereldse leven toen er tegen hen werd gezegd, jij hoeft nog niet te bidden. Jij bent nog jong, het gebed dat komt wel. Toen zeiden zij, nee, dit gebed is een amana dat Allah mij toevertrouwd heeft. En ik zal ervoor zorgen dat ik op de dag des oordeels weer kom aanzetten met deze amana. En dat waren degenen, toen er in het wereldse leven tegen hen werd gezegd, doe je hijab af. De hoofddoek is niet meer iets van 2011. Het is iets van de middeleeuwen. Doe het af. Toen zeiden zij, nee. Ik behoud mijn hoofddoek. Want deze hoofddoek is een amana dat Allah mij toevertrouwd heeft. En ik moet ervoor zorgen dat ik op de dag des oordeels weer kom aanzetten met deze amana. Deze categorie mensen, beste broeders en zusters, die zullen uiteindelijk in aanmerking komen voor de grootste beloning. En wat wij goed dienen te beseffen, beste mensen, is dat in ieder van ons, en hiervan niemand uitgezonderd, in ieder van ons die er ooit voor heeft gekozen, uit vrije wil, om de woorden La ilaha illallah uit te spreken, die heeft indirect Allah een belofte gemaakt. En die is een verbond met Allah tabaraka wa ta'ala aangegaan. En die heeft Allah beloofd dat hij over deze amana zou waken. En dat hij alles zou opofferen voor deze amana. Degene die er ooit voor heeft gekozen om deze woorden uit te spreken. En die Allah de belofte heeft gemaakt dat hij zou waken over deze amana. En deze amana vervolgens tegen de muur aan heeft gegooid. En deze amana vervolgens in de wind heeft geslagen. Die heeft een vorm van verraad gepleegd tegenover Allah tabaraka wa ta'ala. En als er zich mensen tussen ons bevinden, die denken, ik kan mijzelf daarin vinden. Of die bij zichzelf denken, ik herken mijzelf daarin. Tegen deze mensen zou ik willen zeggen, luister naar de volgende woorden van Allah azza wa jal. De volgende woord waarin Allah tabaraka wa ta'ala zegt, ya ayyuha alladhina amanu. En hij spreekt in dit vers de gelovigen toe. Zoals jij zegt, ik heb nog iets van een iman in mijn hart. Ondanks het feit dat ik deze amana niet in acht heb genomen. Dan zou ik zeggen, spits je oren. En zoals Ibn Mas'ud ook zei, op het moment dat jij de woorden van Allah, ya ayyuha alladhina amanu, hoort vallen, spits dan je oren. Want het is of een goede zaak waarna jij uitgenodigd zal worden, of het is een slechte zaak waar jij voor gewaarschuwd zal worden. En ik zal het jullie alvast verklappen, het is de tweede. En Allah Azza wa Jalla die zegt, ya ayyuha alladhina amanu, la takhunu Allah wa rasoola wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamu. En hij zegt, oh jullie die geloven. Hij spreekt de mensen van de iman aan. Hij zegt dan, oh jullie die geloven. Pleegt geen verraad tegenover Allah en zijn boodschapper. Hij pleegt geen verraad tegenover datgene wat jullie toevertrouwd is. Terwijl jullie weet hebben. Terwijl jullie op de hoogte waren. Terwijl jullie wisten dat jullie moesten waken over deze amana. En een vraag die in ieder van ons aan zichzelf moet stellen. En hij mag de vraag ook voor zichzelf beantwoorden. Wil ik tot de categorie mensen behoren die verraad plegen tegenover Allah Azza wa Jalla? En het antwoord laat ik over aan in ieder van jullie. En beste mensen, als we spreken over het leven en het doel van het leven. En natuurlijk ook de dood. Dan zijn deze twee zaken eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Oftewel op basis van datgene wat jij in het wereldse leven hebt gedaan. Op basis van datgene wat jij in het wereldse hebt gedaan met deze amana. Zal uiteindelijk jouw dood plaatsvinden. Dus degene die in het wereldse leven niets hebben gedaan met deze amana. En hier niet over hebben gewaakt. En deze als het ware in de wind hebben geslagen. Op het moment dat de dood hen treft, dan zal dat voor hen een begin zijn van eeuwige ellende en bestraffing. En zoals wij een indeling maakten wat betreft de mensen in het wereldse leven, zo kunnen wij ook grofweg een indeling maken wat betreft de mensen als het aankomt op de dood. En de eerste categorie mensen, dat zijn de ongelovigen. De ongelovigen met daarin de hypocrieten en de rest die in hun voetsporen treden. Op het moment dat de dood hen treft, dan zal dat voor hen een begin zijn van eeuwige bestraffing. En op het moment dat de engel des doods een bezoek zal brengen aan de ongelovigen, dan zal dat voor hem het begin zijn. وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. سخط الله تبارك وتعالى عز أشياء السوسين أشياء السوسين op het moment dat de engelen neerdalen op de ongelovigen om hen zielen te ontnemen, wat zij met deze zouden doen. En Allah die geeft dat te kennen en hij zegt, ze zullen hen als het ware slaan op hun gezichten en op hun ruggen. En zij zullen tegen deze categorie mensen zeggen, proef de bestraffing. Proef de eeuwige en brandende bestraffing. En op dat moment is het gedaan voor deze mensen. En het is einde verhaal. En zij zullen afstevenen op een eeuwige bestraffing. En de tweede categorie mensen, dat zijn de gelovigen. Ook de gelovigen, op het moment dat de dood hen treft, ook zij zullen bezoek krijgen. Ook zij zullen bezoek krijgen van de engel des doods. Alleen, daar waar de engel des doods neerdaalt op de ongelovigen, om deze pijnlijk te bestraffen, en om hem eigenlijk een pijnlijke mededeling mee te geven, zal deze ook neerdalen op de gelovigen. Maar met wat zal hij komen? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. زخت الله عز وجل. Degene die in het wereldse leven standvastig waren. Degene die in het wereldse leven standvastig waren. En zeiden Allah is onze Heer. Op het moment dat de dood hen treft. Dan zullen de engelen op hen neerdalen. Maar wat zullen deze engelen doen met deze categorie mensen? تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Subhanallah. Deze engelen die zullen neerdalen op de gelovigen. En op het moment dat zij hun zielen nemen, dan zullen zij tegen hen zeggen, wees niet bang. Kent geen angst of verdriet. En wees verblijd met het paradijs dat jullie toebeloofd is. En op dat moment zal voor de gelovigen eigenlijk een deur opengaan naar eeuwige genieting. En naar eeuwige gelukzaligheid en beloning. Dus dit wat betreft de dood, beste mensen. En dit zijn de twee zaken die Allah tabaraka wa ta'ala heeft geschapen. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Maar met welke intentie? En met welke reden? En hij geeft dat te kennen en hij zegt liyabluwakum. Om wat? Om jullie hiermee te testen. Om jullie op de proef te stellen. En om jullie te beproeven. Dus dit alles, wat wij zojuist hebben aangekaart, is slechts bedoeld, beste broeder en zuster, om jou op de proef te stellen. Om jou te beproeven. Ben jij oprecht in jouw doen en laten? Ben jij oprecht in jouw beweringen? In jouw overtuiging? أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. زخت الله عز وجل. Dachten jullie dat jullie het paradijs zouden binnentreden terwijl Allah tabaraka wa ta'ala niet op de hoogte is wie van jullie heeft gestreden en wie geduld heeft getoond? Het is dus bedoeld als test, beste mensen. En Allah die wenst jou te testen met het wereldse en met de dood. Om jou te beproeven, ben jij oprecht ja of nee? En op basis van deze beproeving wordt er ook onderscheid gemaakt, beste mensen. Op basis van beproeving gaan de mensen uiteen. Gaan de mensen uiteen in groepen wie oprecht is en wie niet oprecht is. Zoals Allah Azza wa Jalla ook zegt, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أن الله عز وجل هاي زخ wij zullen jullie beproeven. Met wat? Wij zullen jullie beproeven met iets van angst en honger. En wij zullen jullie beproeven met vermindering van wat? Bezit, zielen en vruchten. Maar wat is nou het doel? En wie is degene die het heeft doorstaan? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, zegt Allah Azza wa Jalla. Geef dan de blijde tijding aan degene die geduld hebben getoond. Op dat moment kan de dienaar laten zien, is hij oprecht in zijn doen en laten. Want beste mensen, het is niet de kunst om Allah tabaraka wa ta'ala dankbaar te zijn op het moment dat alles meezit. Op het moment dat jij het goed hebt. Op het moment dat jij niet te kampen hebt met tegenslagen, dan is het niet moeilijk om Allah dankbaar te zijn. Maar het is de kunst om Allah azza wa jalla dankbaar te zijn. En om tevreden te zijn met datgene wat jij hebt. Op het moment dat jij getroffen wordt door beproevingen. Dus dit alles, beste mensen. De wereld. Met alles erop en eraan. En de dood met alles erop en eraan. Is slechts bedoeld om jou te testen. Het is dus als het ware een toets. Een tentamen die jij moet afleggen bij Allah tabaraka wa ta'ala. Alleen is de vraag. Die ik nu wil stellen. Als we weten dat het wereldse en het hiernamaals een toets is. Wat zijn de antwoorden die gegeven moeten worden? Wanneer kan een persoon zeggen, ik heb voldoende gescoord voor deze toets? Op het moment dat ik op de dag des oordeels kom aanzetten. En ik mij moet verantwoorden tegenover Allah azza wa jal. En ik vervolgens zeg, ik heb het in het wereldse voortreffelijk gedaan. Ik had een goede baan. Ik was hoog opgeleid. Ik had een huis. Een vrouw, kinderen. Heb ik dan de test doorstaan? Kan ik dan met trots zeggen, ik heb de beproeving doorstaan? Nee, beste mensen, Allah azza wa jal die geeft in hetzelfde vers nog te kennen wat de antwoorden zijn die jij moet geven. Hij heeft het voor jou vergemakkelijkt. Jij hoeft niet zelf op zoek te gaan naar de antwoorden. De antwoorden die zijn jou gegeven. Zoals Allah azza wa jal zei, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. En hij zei, hij test jullie en hij zal jullie beproeven wie van jullie de beste daden zal verrichten. Het is dus zaak wie van ons de beste daden zal verrichten. En een vraag die ik nu aan jullie wil stellen, is de volgende. En degene die het antwoord weet mag zijn vinger opsteken ook. We zien in dit vers dat Allah azza wa jal zegt dat hij ons zal beproeven. Om uiteindelijk te zien wie van ons de beste daden zal verrichten. Waarom heeft Allah azza wa jal in dit vers niet gezegd wie van jullie de meeste daden zal verrichten? Als ik op een dag 10 vormen van aanbidding verricht. En mijn broeder die verricht er 5. Dan ben ik toch simpelweg beter dan hem. Als jij 20 verricht en ik 10. Dan ben jij beter dan mij. Waarom heeft Allah tabaraka wa ta'ala dan niet gezegd wie van jullie de meeste daden verricht? Daar is toch waar het immers om draait. Hoe meer, hoe beter. Wie denkt het antwoord te weten?
Kwaliteit.
Nou, onder andere, het antwoord is goed. Het antwoord is goed. Ik keer het goed. Omdat simpelweg, beste mensen, een persoon veel daden kan begaan, maar deze daden niet correct zijn. Om het voor jullie te vergemakkelijken. Stel, ik zou een van jullie nu op pad sturen. En ik zou zeggen, beste broeder, ga voor mij naar de markt en koop voor mij 5 kilo appels. En de broeder gaat. En hij komt vervolgens een uur later terug. Maar met wat komt hij terug? Met 10 kilo bananen. Deze broeder heeft meer gehaald dan dat ik had gevraagd. En ik heb liever 10 kilo dan 5 kilo. Maar ben ik tevreden met het resultaat? Ik ben niet tevreden met het resultaat, simpelweg omdat ik appels wilde en de broeder met bananen is gekomen. En vandaar dat toen een van onze vrome voorgangers, Fudayl ibn al-Iyad, rahmatullahi alayhi, dit vers reciteerde. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Toen zei hij, أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ. Hij zei, de beste daden, dat zijn de daden die verricht worden. Met wat? Met een zuivere intentie en daden die correct zijn. Daar is waar het om draait. En vervolgens legde hij ook uit wat hij hiermee bedoelde. En hij zei daden met een zuivere intentie. Oftewel dat deze daad die jij verricht puur en alleen omwille van Allah is. En hij zei de daad is correct wanneer de daad conform de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is. Dus hij benoemde twee voorwaarden. Wanneer een persoon aan deze twee voorwaarden voldoet, dan kan hij zeggen, ik behoor tot de categorie mensen waarover Allah spreekt in dit vers. En dan kan hij deze daad van hem scharen onder de noemer van goede daden. En op het moment dat een van deze twee zaken afwezig zijn, dan wordt de daad ook niet geaccepteerd. Dus veronderstellende dat jij met een daad aankomt, die jij misschien jarenlang hebt gepleegd, 20, 30, 40 jaar, maar een van beide voorwaarden ontbrak. En jij zal op de dag des oordeels komen aanzetten met deze daden. Het zal niet van jou geaccepteerd worden, beste broeder. Ondanks het feit dat jij je tijd hierin hebt gestoken. En dat jij jarenlang bezig was met het verrichten van deze daden. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا zegt Allah Azza wa Jal. Op die dag zullen wij aankomen zetten met deze daden. En deze daden die zullen als het ware omgetoverd worden in stof. Met andere woorden, het is weg. En om het enigszins voor jullie te verduidelijken, wil ik een verhaal met jullie delen. Wat ons een weergave geeft van daden die aan de ene kant verricht worden met wellicht een zuivere intentie. En een daad die verricht wordt omwille van Allah tabaraka wa ta'ala, maar niet conform de sunnah is. En dat is datgene wat een imam Darimi in zijn sunnah overlevert. Op gezag van Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. En hij zegt, ik kwam op een dag aan bij Abdullah ibn Mas'ud, de edele metgezel. En hij zei tegen hem, ik heb zojuist iets gezien in de moskee, wat aan de ene kant goed was, maar aan de andere kant ook weer niet. En ibn Mas'ud die zei tegen hem, wat heb jij dan gezien? Hij zei, ik zag mensen in de moskee, mensen die in kringetjes zaten, en die Allah aan het gedenken waren, middels steentjes. Dus zij zochten hun toenadering tot Allah, middels steentjes. En toen zei Ibn Mas'ud tegen Abu Musa al-Ash'ari, wat heb jij tegen hen gezegd? Heb jij hen berispt? Heb jij er wat van gezegd? Hij zei, ik heb ze met rust gelaten, want ik wilde eerst jouw mening horen. En hierop besloten zij om naar die mensen toe te gaan in de moskee. En toen Ibn Mas'ud aankwam in de moskee, toen zag hij dat gebeuren. En hij zag mensen in kringetjes zitten, en vervolgens eigenlijk Allah gedenken, middels het zeggen van subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maar zij deden dit middels steentjes. En zij zochten hun toenadering middels steentjes. En Ibn Mas'ud, die stapte af op een van deze kringen, en hij zei tegen hen, waar zijn jullie mee bezig? En zij legde uit wat zij aan het doen waren. En toen zei Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, tegen deze mensen. Hij zei, het is één van de twee. Hij zei, of jullie hebben een godsdienst die beter is dan die van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, of jullie openen een deur naar dwaling. Eén van de twee, en jij mag kiezen, zegt hij. En toen zei deze man tegen Ibn Mas'ud, hij zei, Ibn Mas'ud, hij zei, wallahi, wij wensen alleen het goede. Wij wensen hiermee alleen het goede. Het is niet zo dat wij dit doen, zodat wij geprezen worden door de mensen. Of zodat wij hier misschien iets voor krijgen. Wij wensen alleen het aangezicht van Allah te verkrijgen. En toen zei Ibn Mas'ud iets tegen deze man. En dat zijn eigenlijk gouden woorden. En hij zei tegen hem, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرٍ لَمْ يُدْرِكُ. Hij zei, hoeveel mensen zijn er wel niet, die het goede nastreven, maar dit niet bereiken. Met andere woorden, Ibn Mas'ud die zei tegen hen, dit is geen goede daad. Ik twijfel niet aan jullie intentie. Ik twijfel er niet aan dat jullie dit doen, puur en alleen omwille van Allah. Maar het is niet conform de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft zijn Heer niet aanbeden middels dit. En precies hetzelfde kan gelden voor het tegenovergestelde. En om jullie daar ook een beeld van te geven, wil ik met jullie de overlevering delen. De overlevering die de imam Muslim in zijn sahih overlevert, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam te kennen geeft. En hij zegt, op de dag des oordeels, dan zullen drie mensen als eerst het hellevuur ingeworpen worden. En hij zei, de eerste persoon is een strijder. Een persoon die heeft gestreden in het wereldse leven. En hij zal op de dag des oordeels aankomen, en hij zal tegen zijn Heer zeggen, o mijn Heer, ik heb in het wereldse leven gestreden omwille van u. En Allah tabaraka wa ta'ala die zal dan vervolgens tegen hem zeggen, kadhabt, jij bent een leugenaar, jij hebt slechts gestreden in het wereldse leven zo, dat de mensen zouden zeggen, kijk wat een dappere strijder is dat. Waqad khil. En de mensen die zeiden dat ook over jou. En wat zal het resultaat zijn? Deze persoon die zal in het vuur geworpen worden. Hij zei aan de tweede persoon, is een geleerde. En ook hij zal tegenover zijn heer komen te staan. En hij zal tegen Allah Azzawajal zeggen, ik heb in het wereldse leven de Koran gereciteerd. En onderwezen. Omwille van u. En Allah tabaraka wa ta'ala zal ook tegen hem zeggen, waarlijk, je bent een leugenaar. Je hebt in het wereldse leven slechts de Koran gereciteerd. Zodat de mensen zouden zeggen, kijk, die persoon is geleerd en die persoon die kent de Koran. En ook deze persoon die zal de helft uur binnentreden. En de laatste persoon, of de derde persoon, is een vrijgevige man. En die zal aankomen zetten. En die zal tegen Allah zeggen, oh Allah, ik heb in het wereldse leven al mijn bezit uitgegeven omwille van u. En Allah Azza wa Jal die zal tegen hem zeggen, jij bent een leugenaar. Je hebt in het wereldse leven slecht uitgegeven. Zodat de mensen zouden zeggen, kijk, deze persoon is vrijgevig. En ook hij, die zal in het vuur geworpen worden. Wat is het probleem met deze categorie mensen? De daden die zij verrichten waren goede daden. De daden die zij verrichten waren conform de sunna van de profeet. Deze persoon die de jihad heeft verricht, die heeft dat gedaan zoals de profeet dat heeft gedaan. Deze persoon die de Koran heeft geleerd, die heeft dat gedaan zoals de profeet dat heeft gedaan. En deze persoon die heeft uitgegeven op de weg zoals de profeet dat heeft gedaan. Dus dat is het probleem niet. Maar het probleem zit hem in het feit dat deze daden niet omwille van Allah tabaraka wa ta'ala waren. Deze daden werden begaan, maar niet met een zuivere intentie. En ondanks het feit dat het grote daden zijn, zal het niet van hun geaccepteerd worden. En daarom zei een van onze vrome voorgangers, Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayh. Hij zei, een daad kan op zichzelf klein zijn. Een kleine daad, het stelt niet zo heel veel voor. Het is zo begaan. Maar qua beloning is het enorm bij Allah. Hij zegt, en het kan zo zijn dat een daad op zichzelf iets groots is. Net als deze mensen, jihad. De Koran, uitgeven, zijn grootste daden. Maar qua beloning stelt het niks voor bij Allah. Dus het draait allemaal om de intentie. Dus in ieder van jullie, beste mensen, op het moment dat hij een daad wil begaan, en op het moment dat hij zegt, ik ga nu een daad verrichten, om daarmee nader te geraken tot Allah Azza wa Jal, die moet zichzelf de volgende vraag stellen. En de eerste vraag die hij zichzelf moet stellen, is de volgende. Doe ik dit puur en alleen omwille van Allah? Doe ik dit om het welbehagen van Allah te verkrijgen? Als het antwoord daarop al nee is, kun je al stoppen. Dan kun je al stoppen en kun je op zoek gaan naar wat anders. Kun je je tijd ergens anders in gaan steken. Als het antwoord daarop ja is, ik doe het puur en alleen omwille van Allah, dan moet je jezelf de volgende vraag stellen. Is deze daad conform de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam? Met andere woorden, deze daad die ik nu wil gaan verrichten, deze daad waarmee ik de beloning van Allah wens te verkrijgen, heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam deze daad ook verricht? Heeft de profeet deze daad op deze wijze verricht? En als daar het antwoord nee is, als het antwoord daarop nee is, dan kun je stoppen. Dan kun je stoppen en op zoek gaan naar wat anders. En als het antwoord daarop ja is, dan kun je voortgaan. Dan kun je voortgaan en dan is dit een daad. Dan is dit een daad die je kan scharen onder de noemer goede daden. En dit zijn de daden waarmee je dan op de dag des oordeels kan komen aanzetten. En met trots kan zeggen, ik behoorde tot de categorie mensen die beproefd werden en die goede daden hebben verricht in het wereldsleven. En beste mensen, ik wil het niet al te lang houden, omdat de broeder natuurlijk ook aan het wachten is. Ik zou tot slot willen zeggen, in eerste instantie tegen mezelf en vervolgens tegen jullie. Het is zaak en het is belangrijk dat wij van tijd tot tijd bij onszelf te raden gaan. En dat wij goed beseffen, beste mensen, dat dit wereldse en de dood die daarmee gepaard gaat, niet zomaar geschapen zijn. En ook jij bent niet zomaar geschapen. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Zegt Allah Azza wa Jal. Dachten jullie dan dat wij jullie zomaar hadden geschapen zonder enig doel en dat jullie niet tot ons zullen terugkeren? Dus jij zult uiteindelijk terugkeren tot jouw Heer. En dit moet zij van tijd tot tijd gedenken, beste broeder en zuster. En dit moet er dan ook voor zorgen dat jij straks goede daden gaat verrichten. En zodat jij straks op de dag des oordeels met trots kan komen aanzetten. En kan zeggen tegenover Allah tabaraka wa ta'ala, ik heb gewaakt over de amana. En ik behoorde tot de categorie mensen die goede daden hebben verricht. En dat is dat ook datgene, dat is ook datgene wat jou uiteindelijk zal baten. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Degene onder jullie die zijn Heer wenst te ontmoeten, die dient goede daden te verrichten en zijn Heer geen deelgenoot toe te kennen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.